Ja, 20 augustus jongstleden, zo begint de overweging in deze dienst, vierde ik op Curaçao mijn 65ste verjaardag. 65 worden, dat zit je al snel op het spoor van achterom kijken. 65 is ook wel een geschenk, bedenk ik me. Zeker als je die mag genieten in betrekkelijk goede gezondheid, of niet dan? Betrekkelijk, want ik kwam halverwege de beklimming van de Sint-Christoffelberg. Het is een hoge berg op Curaçao, een toeristische attractie. Je kunt ook onvoorbereid, zegt iedereen, die berg op. Nou, vergeet het maar. Ik had mijn zoon van 35 mee, die was mee op vakantie. En die schoot als een berggeit omhoog toen ik tegen hem zei, ga jij maar in je eentje naar de top. Ik klink langzaam weer naar beneden. Nou was ik daar ook gewoon voor mezelf. Ik hoefde niet zo nodig nog te bewijzen dat ik nog jong en fit ben. Dat doe ik op school wel. En dat vind ik ook wel het voordeel van 65 zijn. Op school beleef ik mijn laatste jaar als werkend in het onderwijs. En op die school is er veel aan de hand. Ze zijn gefuseerd. Dat brengt een nieuwe visie. Met veel vergaderingen, bijeenkomsten en vooral cursussen. Nou mag ik het rustig aan doen. Want volgend jaar om deze tijd ben jij er al niet meer bij. Ik geniet van die ruimte. Ik leg me toe op plezier hebben aan het contact met leerlingen en collega's. Best inspanning overigens, maar even zo goed. Ik beklom dus die Christoffelberg op Curaçao. Ook halverwege komen is overigens niet een ding om al te lacher over te doen. Hè? Het is een hele klim. Al na 50 meter klimmen was ik meer met mijn ademhaling bezig. En realiseerde ik me dat de twee bananen en alle water op was. Niet uit hallucinatie, maar je krijgt zo van die gedachten in die momenten. In mijn leven overheerst dankbaarheid. Geen spijt van keuzes, omdat ik vooral trouw aan mezelf heb kunnen zijn. Meer gelukkig in de pastorale zorg, in een algemene setting zoals verslavingszorg of psychiatrisch ziekenhuis. Want daar waren en zijn de zwarte schapen van de kudde. Ach, en naast zo'n baan is er ook wel ruimte om gemeente te dienen. Met zorg aan individuen of voorgaan. In die situatie was ik thuis en gehoorzaam aan mijn roeping. Ik heb vooral een herder willen zijn en bij voorkeur voor alles wat achterblijft. Of zich niet op zijn of haar gemak voelt bij de luidruchtige lui voorin in de stoet. Ach, en zo evalueer ik al wat, merk ik. We staan met z'n allen voor een nieuw jaar. Wat gaat dat jaar ons brengen? Wij in Drachten realiseren ons dat de gemeente niet meer groeit en ook kwetsbaarder wordt. Leven we dan met z'n allen van de dreiging van het verlies? Hou je met hangen en wurgen vast aan een droom dat het voor hetzelfde geld nog eens een keer de andere kant op kan? Met Bert ter Heide, die ik in deze periode wat vaker bezoek, dat begrijpen jullie ondertussen, besprak ik dat. En Bert zei tijdens ons gesprek, weet je dat we toen Harry Nobbe hiervoor ging, 5 jaar lang op een vaste vrijdagavond in de maand hier disco hadden? Nog herinnering aan? Echte discobal, allemaal lampen, goede muziek, karaoke, spelletjes achterin. We begonnen met 50 jongeren, vertelt Bert. En na 5 jaar waren het er nog 5. Mijn dochters en hun vriendinnen. En uiteindelijk is geen van die kinderen ooit een keer in de dienst geweest. We hebben ons over te geven, spreekt Bert, aan het onvermijdelijke. Er zijn andere gemeenteinitiatieven die meer aanspreken, klaarblijken dan wat wij bieden. Dat geeft niks, want voor mij heeft de gemeente in zijn eigen tijd zijn eigen zin en betekenis gehad. En met mij voor de rest van de gemeente. Wat vind jij eigenlijk, zei Bert. Toen vertelde ik hem dat ik een paar weken geleden met Hendrik Jan, die zoon, een nieuw matras op ging halen voor zijn nieuwe huisje. Waar hij alleen verder gaat met de jongens. Waar moeten we heen, zei ik tegen hem. Oh, zo'n man bij het hondzaakje aan het Vliet. En vervolgens begon ik te neuriën. Het lied dat we nu met elkaar even gaan zingen.
Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij, in te wisselend lot. Moogt hart soms ook sidderen, in het heetst van de strijd. Zijn liefde en ontferming vertroosten maltijd. Door het vleiende woord der zonde belaagd, door het kwellend berouw gepijnigd, geplaagd, zie ik op tot de Vader om rust voor mijn hart. Dan stilt hij de stormen en bandt hij de smart. Als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar. Dan ken ik geen vrees in het bangste gevaar. Dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht. En zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
Helemaal mooi, Arjo. Goed dat we allemaal minstens 65 zijn, want dan begrijp je nog de tekst, hè? Het is inderdaad een zware tekst. En het is ook inderdaad wat vliet of bezwijk bij het vliet in Leeuwarden. Dat uiteindelijk gewoon die associatie trekt. Maar het is wel een mooie regel. Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Als een jaarthema voor het komend jaar. Want wat er ook aan verandering en ervaring op je afkomt, zei ik tegen Bert, er is altijd die reisgenoot, die metgezel, die het met je uithoudt in voor- en in tegenspoed. Vergevingsgezind, ruimhartig en hongerig naar een relatie waarin je elkaar tot je recht laat komen. Ja, wat dat betreft heeft de schepper van hemel en aarde het verre van eenvoudig gehad. Adam en Eva. Uiteindelijk gewoon een tuin uit. Maar niet zonder de toezegging dat iemand meegaat die in de toekomst ligt. Of die twee broers. De een wordt de moordenaar van de ander en moet uiteindelijk de wereld in. Doodsbang dat hij als vogel vrij verklaarde een kopje kleiner gemaakt gaat worden straks. En hij krijgt een teken dat hem beschermt, dat hem sociale veiligheid biedt. De wereld heeft zich van haar schepper afgewend en God zoekt naar een nieuw begin, want zo moet het niet eindigen. Met die ene man en zijn gezin vaart God naar een nieuwe regenboog en daarmee een nieuwe toekomst. Er is die ene zoon, hij draagt een hele mooie mantel, een koningskleed. Hij wordt erop uitgestuurd om bij de jongens te informeren naar hoe het met ze staat en hun relatie tot de vader, hoe dat in elkaar steekt. Er is die ene die opgroeit aan het hof van de farao, gevonden in een biezenmandje. En uiteindelijk is hij het die de opdracht krijgt om het volk uit te leiden uit dat slavenhuis. In de symboliek, het dodenrijk. De woestijn in. Er wordt gezongen en gejubeld, maar dat zingen en jubelen, dat gaat er redelijk snel af. Ze komen bij een berg, de Sinaï, ook zo'n berg van betekenis. De man in kwestie, Mozes, is 80 en hij heeft 2 stenen tafelen mee te nemen. En straks een verklaring over en van God. Mozes, bij zijn Christoffelberg. Er is meer aan Mozes. Hij wordt in de theologie ook wel typos van Christus genoemd. Eigenlijk zoals het verhaal van Jozef. Omgeven is en verweven is met het evangelie van Jezus Christus. Immers, Jozef, afgewezen door de broers, nadat hij door vader naar hen is gestuurd, wordt de verbeelding van de komst van Christus naar de aarde als koningszoon ook afgewezen, begraven. Maar in het dodenrijk, en in het Oude Testament staat Egypte voor het dodenrijk, zei ik al, in het dodenrijk het kwaad kop vermorzeld en gekroond ter rechterhand van de koning gezet om uiteindelijk zijn volk uit te leiden en te redden. Die twee verhalen zijn met elkaar te vervlechten. Eigenlijk precies zo is ook het verhaal van Mozes, een spiegel in het verleden van de voortdurende verbondstrouw van God. Mozes mag het volk door de Rode Zee leiden naar het land overvloeiende van melk en honing. En daar gaat een reis van 40 jaar aan vooraf. Het land dat hij op hoge leeftijd weliswaar mag zien, maar niet zal betreden. Het is aan het begin van die 40 jaar dat een geschiedenis inluidt die je voor vragen stelt als het gaat over de uitvoerbaarheid van het verhaal. Een man van 80 beklimt een berg en in zijn armen de al eerder uitgehakte stenen bladen. Ik had bananen, maar dit is een heel ander verhaal. Hier gaat God zijn woorden op peitelen. Het levert een ontmoeting op van aangezicht tot aangezicht. God is voelbaar present. Hij gaat voor Mozes langs. Je kunt me niet zien, dat wordt je dood. Maar je mag me wel ervaren, voelen. Wat een ervaring moet dat zijn geweest, daar boven op die berg. God op die manier aan je voorbij voelen gaan. In zo'n ongekende euforie, hè, van woorden van hem mee en geen twijfel meer over het bestaan van schepper van hemel en aarde die het volk heeft bevrijd. In die euforie van met één been echt in de hemel zijn geweest, daal je af en tuimel je in een ongelooflijke teleurstelling. Het volk danst rond de gouden kalf van kan niet leven met de aanname dat hun God niet zichtbaar, niet tastbaar is. Mozes raakt in die clash buiten zichzelf van boosheid. Hij verbrijzelt wat God heeft ontvangen. Uiteindelijk moet hij weer terug, hè? Nog een keer. Maar nu met de dreiging dat God zich mogelijk niet meer op dezelfde manier wil verbinden aan dit volk. De heilsgeschiedenis hangt aan een zijdedraadje hier. Kan twee kanten op. Gods betrokkenheid op zijn schepping komt er een eind of vurig is het gebed van Mozes. En hij doet dat op een manier die feitelijk over het randje is. Ik heb dat geprobeerd in de toon ook wat voor te lezen. Hij lijkt wat mij betreft op Jacob hier. We kennen dat verhaal, hè? Wanneer Jacob God feitelijk chanteert. Hoor eens, ik ben de gezegende, weet u nog? Ik moest zo nodig die belofte aan mijn vader gedaan door u verder dragen. Nou, dan kom me dus ook maar tegemoet. Als u het wat waard is, kom maar op. Kijk, anders ben ik weg, hè? Dat is de toon in de muziek van het gebed dat Jacob heeft met God. En God laat zich vermurwen. Jacob wordt Israël. En Mozes doet hier precies hetzelfde. Zegt God, volgens mij zijn we bezig hier iets uit te voeren. Ik herinner u er graag even aan wat er allemaal al niet aan vooraf gegaan is. Weet u nog, dat hele verhaal van Egypte, 7 plagen en wat al niet? Dus dan is nu je omkeren en weglopen wel een heel groot zwaktebod, God. Ook hier gaat God mee in die door en door menselijke manier van onderhandelen en buigt hij mee. Als u niet met ons optrekt, heeft verder reizen geen zin. Dan laat ons maar omkomen in deze woestijn. Daarop wordt God zichtbaar voor zijn volk. Een wolkkolom overdag, een vuurkolom in de nacht gaan vooruit, hij reist mee. In weer en wind, in storm en regen, dwars door alles heen. Dwars door alles heen zie ik die man bidden in de hof van Gethsemane. Hij wil wat hem wacht liever niet aan. Het is te groot, te angstig, te pijnlijk, te vermorzelend om uit te moeten voeren. En voor die ander bidt hij. Tot in de marteling aan het kruis zal hij de Vader blijven vragen om vergeving, om voorbijzien aan alle menselijk falen. Ze weten immers niet wat ze doen. Ze dansen om een gouden kalf, want kennen niet de voelbare aanwezigheid van hem die was, die is en die komen zal en niets anders in het verschiet stelt dan een stad waar vrede woont en ons de tranen van de ogen worden gewist. Bij zijn afscheid zegt de verrezen Heer, die ons als eens Mozes uitleidde uit het rijk van de duisternis en de dood teniet deed, ga heen, ga in mijn kracht alleen. Sterker nog, ga in mijn aanwezigheid, dan ben je nooit alleen. Onder welke omstandigheden ook. Elim, ga met God, in het vertrouwen dat hij gaat met ons. Te midden van een lijst van kwetsbaarheid, over zorg, over draagkracht, over uitvoerbaarheid. Want wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Nou, wat het brengt, wat vaststaat, is dat hij met ons is alle dagen. Dat is grond om op te staan, te werken, te bidden, te lachen, te huilen, te vieren. Amen.